We praten dus vandaag met Joël Vinken uit Adegem. En ik moet eigenlijk ook al ter volledigheidshalve zeggen, Patrick, dat wij een aantal jaren terug ook al eens een uitzending hebben meegemaakt met een visueel gehandicapte. Dat was toen de heer Van Kerschaver, die ook hier toen aanwezig was en gepraat heeft over de problemen die dat met zich brengt.
Maar dat is lang geleden.
Dat is lang geleden, inderdaad.
Zes à zeven jaar geleden zijn.
Joël, toch misschien eerst u aan de mensen eens voorstellen. Je woont nu in Adegem, maar je bent eigenlijk, dacht ik, een Maldegemnaar.
Ik ben een Maldegemnaar, jawel. Ik ben Joël Vinken, geboren bij 45 jaar. Sinds 3 jaar blind. Maar ik ben altijd slechtziend geweest, dat wel. Hè. En ik woon nu in Adegem, maar vroeger woonde ik in het Vosnol. Dus ik ben wel een rasachtige Maldegemnaar. Hè.
Men zegt altijd, Joël, dat een verschil maakt. Mensen die van bij de geboorte blind zijn, of mensen die het pas later geworden zijn. Jij hebt nog een voorstelling van hoe de wereld er eigenlijk uitziet. Dat is misschien wel toch, ondanks alles, nog een groot voordeel. Je weet...
Ja, je kunt dat dan twee kanten bekijken. Hè?
Ja.
Als je het gezien hebt, weet je wat je gemist hebt.
Dat
is een harde klap om te verwerken. Hoor.
Mm-hmm.
En als je het nooit gezien hebt, die mensen... Die gaan nooit klaar, ik heb dat niet gezien, ik heb dat niet. Die stellen zich de wereld anders voor. Hè.
Mm-hmm. Jij kent waarschijnlijk...
Ik kan me de wereld visueel nog voorstellen, maar dat begint te vervallen. Mm-hmm. Hoor.
Je bent waarschijnlijk uit de aard van je ziekte wel in, of van je toestand, hè. Je kunt het eigenlijk geen ziekte noemen, wel in contact gekomen met andere visueel gehandicapten.
Ja, ik heb een spermalie in school geweest. Hè.
Heb jij een idee hoe mensen die nooit maar iets gezien hebben, hoe zij de wereld zich voorstellen? Weet je daar iets van?
Dat is moeilijk te bepalen hoor.
Ja.
Als die mensen spreken ook over, ik kijk, dat is groen, dat is blauw. Die mensen spreken er ook gewoon over, zoals zien die mensen hoor.
Mm-hmm.
Dat is onvoorstelbaar feitelijk.
Mm-hmm.
Ik spreek ook, ik heb dat gezien.
Mm-hmm.
En toen hoor je wel een keer reactie als ik op café zit. En ik zit te spreken over voetbal of over, heb je dat gezien van Keulemans?
Mm-hmm.
Hoezo was het dan? Die heeft dat toch niet gezien, die kan dat toch niet zien. Dan hoor je welke die opmerking die welke pijn doet.
Ja.
Dat wel. Ja. Maar wij horen alles en door alles te horen, zagen wij gewoon ook, wij hebben het gezien.
Ja.
Dat is de reactie die wij gewoon, maar ik wist wel veel de natuur. Ik was wel een natuurliefhebber en daar ben ik veel door kwijt. Maar nu, door mijn hond, kan ik veel wandelen en doen. En ben ik gedeeltelijk veel terug door de heuren, onder andere, door de geluiden. Dan kun je veel dingen weer terugwinnen.
Ja.
Maar tenslotte, het zegt, kun je niet terugwinnen, dat is een groot verlies.
Maar de voorstelling eraan, dat heb je nog, die herinnering, dat vervaagt.
Ja, dat vervaagt.
Ah, dat vervaagt.
Dat vervaagt.
Ja.
Dat vervaagt. Bepaalde voorstellingen, dat is eigenlijk groen, donkergroen, lichtgroen, kan je dat niet meer voorstellen.
Ja, dat verdwijnt geleidelijk aan.
Niet meer. Ja. Dat verdwijnt. En nou, dat noemen we dat verdwijnt.
Zowel iemand die blind is, die gaat dan wellicht, zoals u eigenlijk al een beetje zei, meer aandacht gaan besteden aan de andere zintuigen die hij wel nog heeft. Het gehoor bijvoorbeeld. Jij gaat wellicht de dingen toch beter kunnen inschatten met je gehoor nu.
Dat is een automatisme die... Maar ieder mens heeft het normale goede oor. Als hij niet ziek is of niet, heeft een mens goede oor. Maar wij ontwikkelen dat meer, omdat we dat automatisch meer gebruiken. Hè. Eigenlijk de tast zijn, automatisch moet je dat meer gebruiken. Bijvoorbeeld braille leren, dat is gewoon de tast zijn. Hè.
Uh-huh.
Dat is niet zo moeilijk voor zien, hoor. Mensen denken, oh, dat is heel moeilijk, maar voor zien is dat niet zo moeilijk.
Ja.
Dat zijn maar 6 bolletjes, maar als je die 6 bolletjes in je ogen hebt, zijn je ermee weg. Maar als je allemaal een gevoel, en ze staan allemaal dicht naast elkaar, is dat bijna van de laadblinde rap te lezen, dat is onmogelijk feitelijk.
Uh-huh.
Voor de laadblinden, wij zeggen dat tegen laadblinden, als je maar 3 jaar, 4 jaar blind bent, op latere leeftijd noemen ze dat laadblinden. Maar een vroegblinde, die kan dat lezen, schrapen of zien.
Uh-huh. Joël, toen je 3 jaar geleden dan volledig blind bent geworden, dat moet een zware klap geweest zijn.
Een enorme klap, ik was zelfs alleen thuis. Mijn vrouw lag juist in het hospitaal. Zij wist niet dat ik ziek was, dat ik blind was.
Dat is plots gebeurd eigenlijk.
Dat is wel geleidelijk aangekomen, maar toch... op zekere morgen stond ik op en het was allemaal roze.
En hoe?
Het was allemaal roze. En ik zeg tegen de dokter, ik sloeg een beetje in paniek.
Ja.
Deze baan aan een dokter, en hij zegt, het is gedaan. Die zegt, houdt nog een maand of 3 rozen zien. Ik zeg, roze, heel lang roze. Wat verhakt te worden. Hij zegt, kan er niks anders aan doen.
Mm-hmm.
Moet gewoon afwachten totdat de roze voorbij gaat en dan wordt het grijs zwart.
Mm-hmm. Wist jij zowel dat moment ging komen dat je... volledig blind ging worden?
Omkomen. Ik wist wel, ik had een retinitis pigmentosa en bij die mensen is dat onvermijdelijk. Maar normaal gebeurt dat rond het 60, 65 jaar. Maar ik had er wel een ontsteking bij, van bij de geboorte, een chronische besmetting, dat ze zeggen. En daardoor is het natuurlijk veel rapper gegaan.
Mm-hmm. En dat betekent, Joël, dan na die klap, toch ook geestelijk, mentaal, dat je daarvan, denk ik, toch wel een tijdje van de kaart bent.
Dat is een tijdje in de put, hoor.
Mm-hmm. Maar dan moet je beginnen eigenlijk met je leven aan te passen.
Dan moet je opnieuw beginnen. Hè.
En ging dat bij jou?
Dat ging heel moeilijk.
Mm-hmm.
Maar dankzij de hulp van mevrouw Lisette en de dichte omgeving is dat tamelijk vlot verlopen.
Mm-hmm. Want eigenlijk verandert alles in je leven. Hè? Je werk, je
alles,
sociale
alles,
contacten
alles
en zo.
Ik ging vroeger, ik heb nog eens wat in Sparmo of in het Vosnol. Ik weet niet of dat nog gaat.
Mm-hmm.
Dat bestaat waarschijnlijk niet meer, maar kom. Ik heb dan in de beschutte werkplaats gewerkt, als vlaagder, als werkleider. Toen was ik nog beperkt voor dat te doen. Maar op een moment ging dat niet meer en ik ben toch gewoon thuis blijven. Dat is het verkommeren, dat ze zeggen. Ja.
Mm-hmm.
Hij zegt gewoon te verkommeren. En dan is het, ja. Gewoon wachten. Had er iemand aan, maar had er iemand. Altijd wachten op iemand voor iemand iets te doen.
Mm-hmm.
Van het eerste zitten. Hoe moet ik gaan?
Machteloos.
Machteloos, ja. Verstand machteloos. Dus dat moet wel zijn, dan is de liefde afgekomen met de thuisbegeleiding. Hè. Dat is wel een goede stap die ze nu ingeslagen zijn met de thuisbegeleiding. Vroeger bestond dat gewoon niet. Hè. Maar nu komen ze aan huis, u de wagen leren. Dat gaat tot in huis aan, op hun hoofd een beetje de wagen kan. Dan komt die wel echte liefde dan wel doen. Dat is wel een stap vooruit. Daar heb je wel een grote steun aan dan, op dit ogenblik.
Kun je Joël misschien eens voor de luisteraars verduidelijken wat eigenlijk de meest courante problemen zijn waarmee een blind iemand te maken heeft? Want het zal wellicht voor ons een beetje moeilijk zijn om het ons voor te stellen.
Het is moeilijk om je voor te stellen. Dat is, hoe zou ik het uitdrukken? Als je gezien hebt, is dat al steeds moeilijk. Bijvoorbeeld, ja, mevrouw zit aan tafel, ja, automatisch wil je weten wat ze doet. Het eerste dag gevraagd, wat doe je? Maar dat werd natuurlijk op de zenuw van een ziende mens. Ik denk, als je hier zit, ik vraag ik altijd, wat doe jij? Automatisch, dat zijn problemen. Hè? Die de partner moet verwerken ook. Hè? Dat is de grootste ding, het visueel contact. Dat is een van de grootste problemen. Het visueel contact. Als je spreekt tegen elkaar, normaal, hè, je kijkt een keer naar elkaar, je weet wat je bedoelt dan. Maar als je dat mist, is voor de partner en voor de blinde zelf heel moeilijk.
Ja.
Dat is een van de grootste problemen. En dan in het verkeer gaan, kan je zeggen, het zijn er die het kunnen, maar er zijn er heel weinig die het kunnen. Hoor. Zonder geleide hond zijn er heel weinig die het kunnen.
Mm-hmm. En Joël had dat ook?
Ik had dat ook.
Gevolgen dan ook, heel die situatie, op het sociale contact. Je sprak al van thuis, de omgang met je vrouw, dat je eigenlijk meer afhankelijk wordt, maar dan naar buitenuit toe, vrienden en zo.
Maar buitenuit, je durft dan het hele niet meer buiten komen.
Ja.
Maar de mensen, je hebt dan ook bijvoorbeeld, ga je een voorbeeldje geven, ik zeg van voren op de bank, ik hoor één fiets passeren, ik zeg goedendag, er waren er twee, ja. De ander zegt, kijk, hé, u ziet hij, mij ziet hij niet. Maar ik zag niks niet meer natuurlijk.
Ja.
Maar dat doe je dan, hè. Dat doet natuurlijk hard pijn. Hè.
Uh-huh.
De mensen denken dat je dat ziet, maar dat is niet waar. De mensen denken, ik hoor die hele fiets, maar onder twee rijden kunnen niet direct reageren. Want dat aanpassing, nu hoor ik dat weet, dan de twee zijn hoor. Uh-huh. Maar in het begin is dat heel moeilijk. Voor te zeggen, kijk, het zijn twee fietsen of drie fietsen, dat kan ik moeilijk bepalen, dat gaat niet.
Uh-huh.
En toen, dan krijg je de reactie, automatisch. Maar toch, trakt hij een beetje terug.
Ja, dus een beetje
isolement. De mensen zijn een beetje bang van u.
Isolement eigenlijk.
Geïsoleerd,
ja.
De mensen zijn een beetje bang. Ja, waarom dat ze bang zijn? Dat visueel contact, hè. Dat visueel contact, blijkbaar.
En zelf val je licht dan ook een beetje op jezelf terug, dat je niet direct zegt, we gaan nu naar buiten en terug onder de mensen. Dat
nee,
moet zijn tijd hebben.
Automatisch blijf je daar veel meer ben.
Ja.
Kreeg ik dat wel mee met mijn vrouw met een auto, maar blijf ik gewoon in de auto zijn.
Mm-hmm.
Ook niet om haar tot laatst te zijn. En ook niet, omdat ik een beetje bang was van de mensen.
Ja.
Omdat ik weet dat de mensen geen contact... denk dat de mensen geen contact willen. Wij denken dat gewoon, hè, maar dat is niet altijd waar. Dus gewoon, wij moeten ook durven uit ons schelp kruipen. Dus, hè.
Uh-huh.
We moeten ook durven zeggen, kijk... Nee, het is niet omdat ik niet zie dat ik ook geen mens ben. Hè.
Gelukkig zijn er toch al een aantal hulpmiddelen om blinde mensen toch een beetje vaardig te maken. Eén daarvan is die begeleidingshond die jij zowel ook nu bij hebt. We gaan daar straks eens over praten. Was
gegaan. Herman van Veen, als het net even anders was gegaan.
We praten nog even met Joël vooraleer dan over te gaan naar de acties die eigenlijk voor jou op het getouw zijn gezet, Joël. En die draaien eigenlijk allemaal toch rond jouw begeleidingshond, want ik misprak mij.
Een verkeerd woord, ja.
Verkeerd woord. Misschien is het verschil tussen een begeleidingshond en een geleidingshond.
Het verschil tussen een begeleidingshond, dat is gewoon een gedresseerde hond. Hè.
Ja.
Die gewoon de mens begeleidt.
Ja.
Mm-hmm. Voor zichzelf, maar een geleidehond is iemand die de mens geleidt.
Ja, ja, ja. Dus jouw geleidingshond Bieke, daar draait het eigenlijk allemaal rond. Een dier waar je eigenlijk enorm veel steun aan hebt, geloof ik. Je
hebt er heel veel steun aan. Hij gaat alle obstakels uit de weg. Hij kunt er overal mee naartoe. Gaat er zelfs mee naar het hospitaal.
Ja.
Maar in het hospitaal ook. We moeten het wel aanvragen natuurlijk. Hè. Voor het hospitaal moet je eerst naar de directie en een keer vragen. Mag de geleidehond mee? En als zij weten dat de geleidehond, automatisch zijn ze bij jou. Mm-hmm. En als het niet kan, als het intensieve zorg is, zorgen zij dan wel dat er iemand bij de hond blijft.
Ja. En de hond Bieke is hier op het ogenblik ook in onze radiostudio. Hij ligt hier onder ons, onder tafel. Hij houdt zich heel stil en dat is ook de bedoeling. Hij is opgeleid om niet te blaf, niet blaf te passen eigenlijk.
Gewoon thuis op de bal gaat, gaat hij wel verwetten hen, er is iemand. En komt er iemand al achter ben dat ik niet weet, gaat hij gewoon zeggen, er is iemand.
We hadden hem eigenlijk ook graag eens aan de blaf gehad, maar dat kan niet.
We gaan zelfs agressief zijn, dat zal niet lukken.
Nee, maar hij is in de buurt.
Hij is wel in de buurt, ja wel. Hij is wel in de buurt, maar hij gaat niet blaffen.
Misschien om nog eens te onderlijnen hoe belangrijk die hond voor jou eigenlijk is, Joël. Die hond maakt gewoon dingen mogelijk die anders niet zouden mogelijk zijn. Hè? Je was vroeger altijd een natuurliefhebber. En nu, de mensen zullen dat wellicht ook beamen, als zij door Adegem toeren, dan zie je Joël eigenlijk voortdurend langs de straat. Hè?
Voortdurend langs de straat, zelfs in de buiten, de moerwee, en ik weet niet, de mensen kennen dat wel allemaal in Adegem, dus de moerwee, Broekelke, waar dat goed kan genieten van de natuur dus. Maar als blinde zonder geleidehond, gaat dat niet. Omdat je geen borduur hebt. Hè? Dus je kan nooit zo ver gaan, met de stok kan je nooit zo ver gaan.
Ja.
Kan niet zijn, in een dorps komt, dat kan misschien wel gebeuren dat je dat kunt. Omdat je dan een borduur hebt, dat je dan iedere keer een lijn hebt, dat ze zeggen bij ons.
Uh-huh.
Heb je een houvast, heb je een borduur, maar waar er geen borduur zijn, ja, zonder geleidehond. Uh-huh. En 5 kilometer wandelen, je raakt automatisch de weg kwijt, uh-huh. Automatisch. Je weet niet wanneer de straat is. Een oprit is voor onze straat,
uh-huh.
Maar voor de hond niet. De hond, als hij een straat tegenkomt, slaat hij automatisch de straat in.
Uh-huh.
Dan weet ik dat de straat is. En dan stopt hij na 5 meter, wil hij zeggen, moet ik vooruit of moet ik niet vooruit.
Ja.
Want ze maken altijd uw beweging. Dan gaat hij over de straat en dan keert hij een eentje terug en dan gaat hij weer de baan recht vooruit.
Ja. Als mensen zich misschien afvragen welke honden zijn dat, dat zijn Duitse herdershonden. Dat zijn intelligente dieren en de opleiding is werkelijk zeer intensief van in de wieg van de hond eigenlijk.
Dat gebeurt van in de wieg. Daar wordt een kassetje ingelegd in de wieg met geluiden van auto's. Van rammende auto's, van lopende kinderen, van schrijende kinderen, van voetstapmennen en denk. En reageren ze daar niet op, zijn het ook geen goeie. Reageren ze te geweldig op, kunnen ze die ook af. En zijn het die uit aard gewoon aandachtig zijn op dat geluid, die nemen ze dan in afzondering.
En passen die honden zich dan ook meteen aan hun baas?
Nee, dat is ook een misvatting van de mensen. Je moet de hond krijgt dan... Zo zeggen, als het 6-7 maanden is, de stem van de blinde te horen.
Ah, ja.
Ze komen de stem opnemen, of hij gaat naar hens en ze nemen je stem op. Maar de bevelen die je moet geven. De gewone bevelen van rechts, links, van tenslotte. Ik heb gewoon Adegems dialect en Limburg is dat Limburgs dialect. Hè. Dus de hond moet wel...
Daar is het opleidingscentrum.
Daar is het opleidingscentrum.
Bocholt.
In Bocholt.
Ja.
Dat is het enige erkende in Vlaanderen. Hè. Via de staat is dat ten herkende in Vlaanderen. Er zijn wel enkele cowboys die kapers op de kust hebben, zeggen, maar dat zijn er altijd die honden afleveren die dan na een jaar opnieuw van rond de blinden moeten. Wat dan natuurlijk jammer is.
Uh-huh. En worden die honden eigenlijk opgeleid voor de persoon in kwestie waarvan zij weten, kijk, we gaan die hond opleiden voor die persoon, of hebben zij eigenlijk een stok van honden?
Nee, ze hebben geen stok.
Het is individueel eigenlijk.
Ze hebben geen stok van honden.
Ah ja, ze hebben geen voorraad.
Dat beetje, ze hebben geen voorraad. Mm-hmm. Het is gewoon, kijk, we gaan zes, dus ze leveren bijvoorbeeld 600 per jaar.
Oh ja.
Meer kunnen ze niet, omdat vrijwilligers zijn. Mm-hmm. Dus ze gaan zes personen gaan bezoeken. Dan wordt er een keer of drie een voorbezoek. Om te kijken hoe het karakter is van de persoon. Zijn dat een agressief iemand? Gaan ze natuurlijk een beetje een agressiever bij u zijn. Dan gaan ze heel kalm een beetje bij u zijn. Dan is het ook niet nodig. Mm-hmm. Maar dan gaan ze wel iets in ons zijn die een beetje geweldiger is.
Ja, ja.
Omdat ze zelf ook een beetje een agressiever zijn. Ja. Ze passen nooit bij de blinden. En dan geven ze natuurlijk de hond de dam van de blinden. En dan wordt hij alle dagen mee geconfronteerd. Maar toch, de eerste confrontatie bij mij was... Ja, een man voordat ik naar Heinz moest. En als blinde, ik weet niet hoor, verschoten hoor. Ik dacht dat ik dat gemakkelijk ging kunnen. Maar dan is dat voor die hond. En ze zeggen, streel dan maar, dat is wat, dat was al niet zo. Maar dan zeggen ze, neem dan maar een keer bij zijn kop, neem maar, speel dan maar een keer. Jongen, ze gaan spelen met een vreemde hond. Ik zeg, zo makkelijk gaat dat niet hoor. Mm-hmm. Ja, toch moet het toe, zeggen ze. Voor te kijken of het niet agressief wordt op u. Ja, maar ja. Ik zeg, jongen, dat is niet zo simpel hoor. Van eerst het vertrouwen schenken aan een vreemde hond. Mm-hmm. Die ronde niet, dat niet hoor. Maar toch, die vrees is er, je ziet dat niet hè. Mm-hmm. Wat gaat hij precies doen, dat wist ik niet zo thuis.
Zowel die opleiding van die geleidingshond is heel intensief, vraagt ook veel tijd en geld, dat gaan we straks benadrukken. Maar vraagt ook eigenlijk heel veel van het dier, want de mensen denken misschien die hond gaat eeuwig mee, maar nee, is niet zo. Hè?
Die hond gaat niet eeuwig mee, het vraagt heel veel van het dier. Die hond gaat mee 7, 8 jaar, dat hij goed kan functioneren. Daarna moet hij hem daarom niet wegdoen, maar hij functioneert dan niet meer zoals het hoort. Dan moet hij wel een nieuwe aanvraag indienen. Voor een ander hond. Uh-huh. Dus 7 à 8 jaar. En dat is eigenlijk al verplicht van een ander hond aan te schaffen. Als wij goed functioneren, dan zijn ze toch gedeeltelijk verplicht van na 8 jaar een ander aan te schaffen. Uh-huh. Want de meeste doen dan een hond, die weg natuurlijk, omdat je die beste 8 jaar effectief nodig had, en dat je beste maat geworden. Dus ze zijn niet verplicht van naar weg te doen dan.
Nu, zo'n hond kost 125.400 frank en daar wringt eigenlijk voor jou nu juist het schoentje.
Ja, daar wringt het schoentje.
We gaan daar straks eens over praten en als aanloop naar dat laatste gesprekje gaan we eens luisteren naar José Feliciano met No Dogs Allowed. En de betekenis van dat lied wordt dus straks duidelijk.
José Feliciano. We hebben het nu over de hond Bieke en de prijs voor zo'n hond, letterlijk en figuurlijk. Het is heel eigenaardig, maar je zou denken in onze moderne verzorgingstaat moeten visueel gehandicapte mensen toch eigenlijk kunnen beschikken over zo'n geleide hond. En daar zou je denken zal ook wel financiële steun van de overheid bij te pas komen. Maar dat is allemaal gemakkelijker gezegd, de realiteit is anders. Misschien kunnen wij heel kort even situeren hoe de toestand wettelijk gezien is hier bij ons in België. Misschien kunnen wij nu meteen ook al kennis maken met onze twee andere gasten. Dat zijn mevrouw Rosette van de Kerkhoven, Rijkaard, en de heer Jacques Maire. En die mensen hebben eigenlijk een beetje de koppen bij elkaar gestoken, ook nog met meneer Ginnenbergen daarbij. En ze hebben een actiecomité in het leven geroepen om zowel te helpen opdat die hond Bieke bij hem zou kunnen blijven. Want het heeft allemaal te maken dus met de kostprijs van zo'n hond. Joël kan zomaar niet een hond krijgen. Hè? Er moet daar echt voor geld op tafel komen.
Ja, inderdaad. Er moet daar 125.400 frank voor gespaard worden. Dus, hè?
En dat komt omdat Joël momenteel niet te werk gesteld is.
Ja. Eindelijk komt een hond, is iemand gerechtigd een hond te krijgen als hij of huisvrouw is of huisman, zoals Joël dat juist tussen haakjes gezegd heeft. Ofwel als hij gaat werken. Iemand die dus niet werkende is zoals Joël, heeft geen recht van het Rijksfonds om zijn hond terugbetaald te krijgen. Misschien stellen sommige mensen zich de vraag waarom loopt hij dan al 2 jaar met zijn hond rond. Wel, dat is heel eenvoudig omdat het proces nu eerst uitgesproken is dat hij zijn geld moet terugkeren aan Licht en Liefde die het hem voorgeschoten heeft.
Nu kan ik mij voorstellen dat mensen de bedenking maken, kan Joël dan niet ergens te werk gesteld worden? Bestaan er geen ja, geen instellingen, fabrieken, ondernemingen waar werkelijk een beroep kan gedaan worden op die mensen. Maar dat gaat zomaar niet. Er is daar toch een grote periode van aanpassing voor nodig. En zowel daarvoor is het voor jou nog echt te vroeg.
Daarvoor is het nog te vroeg. Daarvoor moet je 6 à 7 jaar minimum blind zijn. Voordat je volledig kunt zeggen, kijk, ze moet mijn werk niet op mijn school brengen. Ik kan het zelf doen. Hmm. Dat is toch de bedoeling van werken, hè? Dat je zelfstandig kunt werken, hoor. Dus kan ik een persoon die ziens waren, kan u mag dat wel zeggen, ze is, dus misschien een klant, ik weet het niet. Die mensen waren aan de band, die doen 2 keer zo vlug het werk als de ziende, omdat ze het gewoon niet moeten kijken, ze tasten al, dat is voor de telefoon dat ze waren. Hè. Uh-huh. Stukjes van telefoon en ze doen dat 2 maal zo vlug of ziende. Dus ze krijgen natuurlijk maar een dag huur van een gewone maand. En het zijn wel veel vlaagters. Ze worden wel veel opgeleid als vlaagter. Ik ben ook vlaagter geweest. Waardoor mijn verlamming, ik heb een verlamming gehad, kan ik niet meer vlaagten. En ik ben orgelist geweest ook. Weinig niet dat waarschijnlijk weet. Dat ik geleerd heb van koster. Ik was bijna koster in Sint-Laurens. Maar door die verlamming ben ik volledig mijn muziek kwijt. Ik heb volledig een blackout gekregen. Ik heb 6 dagen geen komma alleen, ik was alles kwijt. In aarde, maar ik was alles kwijt. Van muziek.
Nu, die hond is voor jou levensnoodzakelijk. Vandaar dat er dus die 125.000 op tafel moet komen. Een eerste stap in die richting was, dacht ik, het No Dogs Allowed Festival. Wat in Wiese is doorgegaan. Maar dat was op zich niet voldoende, geloof ik.
Dat was op zich niet voldoende, omdat er geen volk op afkwam.
Ja.
Er is maar een 400 man op afgekomen. En dat was blijkbaar niet voldoende voor die 6 groepen te... te betalen. Want
dat was ook niet voor jou individueel. Het was
niet voor mij individueel, ja. Maar de eerste opbrengst was wel bedoeld voor Bieke. Omdat de persoon Paul Vraast, dat hij stond voor, je wilde per se Bieke betalen, maar Bieke is de zuster van zijn hond. Hij wilde per se die hond, hij wilde een actie doen, hij is zelf ook muzikant. Hij wilde per se die actie doen. Hij zei, hij mag niks doen, maar jammer genoeg, hij is allemaal een beetje te laat te weten gekomen. En die mensen van het comité kunnen dat wel getuigen. Het is allemaal een beetje later wit in het gazette gekomen. En daardoor, ja, heeft geen effect gekregen. Maar nadien is het effect wel losgekomen. Het heeft dus wel 1 doel bereikt, hè, dat de mensen wel geschoten zijn. Maar ik wist niet dat ik zoveel vrienden had in Aldenham, hoor. Oh, dat wist ik niet, integendeel.
Dan is er de feitelijke vereniging Vrienden van Joël opgericht. Misschien kunnen Rosette en Jackie daar iets meer over vertellen. Van waar jullie betrokkenheid bij dat probleem?
Maar in de eerste plaats, Rosette die woont dus dicht bij Joël. En die was dus naar een winkel geweest. En die hadden dus heel gezegd van dat kan toch niet. He, dus het tweede feitje die was dus van, moeten nu vreemden buiten Adenhem of buiten Maldenhem Joël gaan helpen? Zijn er dus geen mensen die dat dus voor een keer kunnen waarmaken? En daarop is Rosette bij mij geweest en heeft ze dus gezegd, zijt je dus bereid om inderdaad voor Joël dus mee te werken en dus de brieven te doen en de pers te verzorgen enzovoort. En daarop heb ik dus natuurlijk volmondig ingespeeld.
Mm-hmm. Wat wel belangrijk is, dat is dat Joël geen bedelacties wil, ja. Ook geen tombola's, ja. En zo. Dus geen medelijden eigenlijk, maar wel medeleven. Nee, hè? Toch een belangrijk...
Dat is een groot verschil. Hè?
Groot verschil, hè?
Een groot verschil. En zo weet je dat de mensen nu een beetje begrijpen.
Ja.
Dus de bedoeling dat de mensen een goede dag staan, daar ben ik al heel tevreden mee. Maar vroeger was dat gewoon, hè? Ik word wel iemand, maar ik zeg goede dag, maar die mensen hebben gewoon een goede dag weet. Maar sinds dat die actie op gang gekomen is, ja, de mensen hebben allemaal een goede dag. En dat is een verrijking voor mij, ik weet niet hoe weet.
Nou ja, dus de solidariteit eigenlijk.
De solidariteit, gewoon de solidariteit. De mensen kan nu. Maar ik wist niet dat ze mij allemaal kan doen. Dus verschieten blijven voor een.
Dus het is eigenlijk niet alleen die financiële steun die deugd doet, maar ook door al die reacties, horen dat je echt aanvaard wordt in de gemeenschap.
Nu word ik gewaar dat ik geen buitenbeentje ben, dat ik gewoon maar een gewans ben, zoals andere mensen. Dat ik een marginaal ben.
Het is hetgeen dat Joël dus zegt, het is voor hem een verrijking, maar zeker en vast voor ons van de werkgroep is dat even positief overgekomen en ook een verrijking geweest is. Hè.
Zeker.
Nu de cruciale vraag ook, als we dan toch naar het financiële dus teruggaan, want dat is toch eigenlijk wel nodig. Hoe staat het nu met de actie en wat verwachten jullie nog?
Wij verwachten in elk geval dat wij vanuit Adenhem en de omgeving het volledige bedrag, misschien zelfs nog ietsje meer kunnen krijgen. van al de helden die binnenkomen blijven in Adegem. Er gaat niks van weg. Als het erover is, blijft het voor zijn volgende hond of voor iemand anders die in hetzelfde geval is. Maar ik ben eigenlijk heel tevreden met de kleine bijdragen die aan de deur gegeven zijn, die misschien een paar honderd frank, maar die misschien het honderdvoudige zijn van grote firma's geven of zouden geven. En voor het ogenblik zijn we eindelijk fier he, van Adegemenaar te zijn, want wij hebben al 75.615 frank in kas, die we dus al reëel in kas hebben, niet van toegezegde gelden. Zoals zo dikwijls gebeurt, maar we dan achteraf toch nog moeten afwachten, gaan we ze wel krijgen. Maar wij hebben in kas 76.000, want ik heb er nog 1.000 bij gekregen van Joël vooraleer dat we doorkwamen. Dus 76.615 frank. Dus we zijn eindelijk heel tevreden. En wij ook, want de eindelijke start is toch maar een oog uit tiental dagen gegeven. Dus als wij op 10 dagen 75.000 frank kunnen vergaren, dan zijn wij handzeker dat wij dat gaan hebben. En erbij zijn er heel veel van buiten Adegem die echt positief gereageerd hebben en gestort.
Jullie zijn dus al een stuk op de goede weg, maar er moet nog een 50.000 frank gevonden worden. Hoe kunnen de mensen nu concreet helpen?
Ja, in de eerste plaats kunnen ze dus de helden afgeven bij Rosette van de Kerkhoven. Die kunnen dat dus ook afgeven bij mij thuis. En dus ook bij Antoine. Er zijn dus al bepaalde mensen, Antoine Herberg, er zijn al bepaalde mensen die dus een brief in hun bus gekregen hebben. Maar dus we hebben gedacht om dus de actie van de brieven huis aan huis te sturen, dus te stoppen. Omdat er dus natuurlijk heel veel onkosten mee gepaard gaan. Tweede, die kan men dus storten op de Generale Bank. Dat is het nummer 290-04-11-87-34.
Nog eens herhalen,
dus
misschien
290-04-11-487-34.
Nog herhalen dat zo dadelijk, helemaal op het einde nog eens. Mensen kunnen misschien ondertussen papier en potlood nemen. We gaan het zo dadelijk nog eens herhalen, dat nummer. En ook jullie adressen vind ik wel van belang om eens te geven. Mevrouw Rosette van de Kerkhoven Rijkaard, strepe 2B, voor de mensen die er nog niet zouden weten wonen. Antoine Ginnebergen, strepe 2 Adegem, Jacques Mère, Prins Boudewijnlaan, 38 Adegem. Misschien voor mensen die niet van Adegem zijn, toch een wegwijzer. Hè?
Of het schrijverken.
Het schrijverken, ja.
Nu, Joël, in een slechte geval, wanneer dat geld niet op tafel komt, wat gebeurt er dan? Dan raak je de hond kwijt.
Moest het geld niet op tafel komen, dan zaadlet de liefde. Gewoon, kijk, wij moeten de hond eruit halen, want u bent niet in orde met de financiële kant.
Ergens die garanderen wij als actiegroep, dus we hebben de toezegging gekregen van, we hebben de toezegging gekregen dus van iemand dat zelfs als het geld er niet volledig komt, dat hij het resterende bedrag bijlegt. Maar ik denk niet dat het zal nodig zijn. Dus de reacties zijn werkelijk zo positief in Adegem en omgeving, dat we zeker en vast aan dat bedrag zullen komen voor zowel.
Adegem is zeker solidair dus, wist ik niet.
Nu, je hebt eigenlijk graag kleine bijdragen van allemaal mensen uit de omgeving, uit de streek, uit de regio. Dat doet het meest plezier.
Dus ook voor zowel zelf, dus, dat hij dus zegt van het bedrag natuurlijk, dat geld inzamelen, dat is prachtig, dat is zeer positief, ook de reacties. Maar dus het zich gesteund voelen, het zich aanvaard voelen in Adegem en door de medemens, is voor hem dus zeer, zeer belangrijk en zeker zo belangrijk als die geldelijke steun.
Ja.
Nu het hart van de grote Maldegem naar kennende, dat is trouwens ook nog in de nabije verleden bewezen geweest, met de actie SOS Roemenië en met de Damiaan-actie, kan en mag dat toch geen probleem zijn. Nu, misschien zowel naast dat financiële, wat toch belangrijk is, je zei het al een paar keer tussen de lijnen door, dat sociaal contact, dat zou eigenlijk toch nog een beetje moeten verbeteren.
Dat kan nog wel verbeteren hoor. Dat kan nog heel veel verbeteren, maar het is al veel verbeterd natuurlijk, door die actie op gang te schieten.
Ja.
Maar voordat die actie op gang kwam, waren er wel veel mensen die bang waren van mij. Ja, ik weet niet waardoor. Dat is visueel contact altijd. Als ik uitleg vraag aan de thuisbegeleiding, dat is gewoon visueel contact, zegt ze. Dus. En bij de jeugd is het ook heel moeilijk. Bij de jeugd. Bij die van 16, 17 jaar, die zou welke plaatstootjes durven uithalen.
Ja.
Eigenaardig noemen, die zou welke plaatstootjes. Ik klap me dan, dat je niet meer weet wat er staat om die. Dat ik me dan een keer kwaad maak, maar ja, wie? Weet het niet, op wie dus. Veel gebeurt dat wel niet, maar het gebeurt toch. Maar niet in Adegem hoor, dat gaat niet zijn. Dat is meer in stad dat gebeurt.
Ja.
Maar ik ging Een anekdote, want dan ging ik naar Lisette. Het was juist Antwerp, denk ik. En kwam uit het station en rap, hup, was mijn stok kwijt.
Allee.
Een van die supporters nam mijn stok. Ja, en ik stond daar, hè. Hé, politie alstublieft. Nou, direct was de politie daar, dat moet ik wel zeggen.
Ja.
En ze hebben die man opgepakt en de combi gestoken. En... Mm-hmm. Wanneer dat met een stok terug had, duurde het toch wel een half uur, hoor.
Het is ongelooflijk, hè. Ja. Misschien nog iets vooraleer dan echt af te ronden. Wij werken nu heel de streek eigenlijk voor Joël. Maar eigenlijk die problemen stellen zich niet alleen voor hem.
Nee.
Het is eigenlijk een beetje een wettelijke situatie, niet helemaal is zoals het zou horen. Worden er van jullie actiegroep of van andere verenigingen voor visueel gehandicapten, worden daar stappen gezet om eventueel iets te wijzigen aan die toch wel harde reglementering?
Het is de betrachting dat wij nu ook een soort comité opstellen naar de politiek toe op.
Oh ja.
Er is wel het idee gegroeid, kijk, we gaan onze kracht bundelen om politiek eens te bewegen wat Antwerp in te dienen om dat statuut te wijzigen.
Mm-hmm.
Omdat dat gewoon niet meer rechtvaardig is.
De gehandicaptenzorg van Groot Maldegem, die staan daar ook achter, maar zij zeggen wij kunnen niets doen, want het Rijksfonds weigert dus te betalen.
Het is gewoon, ja, politiek.
Het is dus eindelijk een verkeerde opvatting van hetgeen rond de blinden gebeurt. Want eindelijk is het de thuisblijvende blinde die het meest behoefte heeft aan een hond. Ja. De werkende blinde moet zijn hond thuis laten omdat hij op zijn werk niet mag ermee. En een thuiszitter, wel ja, die moet thuis blijven volgens het Rijksfonds. En dat is eindelijk het spijtige van het hele geval.
Ja, we geven nogmaals het rekeningnummer. Ondertussen hebben jullie thuis al potlood en papier. Om het even, welke bijdrage, hoe klein ook eigenlijk, is van harte welkom. Het is niet alleen de financiële gift, maar het gebaar vooral dat telt voor zowel 290-0-411-487-34.